Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere, Heere die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 123, daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot Hij ons ook genadig zij. Luisteren met eerbied en aandacht naar het lezen van Gods heilig woord. Dat vindt u in dit middaguur in het boek der Spreuken, daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Spreuken 30, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting daarop zingen we uit het Gebed des Heren, het 5e vers. Gebed des Heren, vers 5. Geef heden ons ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft en wat er verder volgt. Vijfde vers van het Gebed des Heren na de schriftlezing. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet eer ik sterf. Doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantast. Achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt en het vuur zegt niet het is genoeg. Tot zover. Schriftwoorden die we in dit middaguur, deze middag, onder beding van genade in uw midden willen overdenken, vindt u in het schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Spreuken 30, daarvan het 7e tot en met het 9e vers. Spreuken 30, vers 7 tot en met 9. Daar lezen we Gods heilig woord. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterf. Doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantast. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Algenoegzaam en volzalig, Heere, wij komen op deze door de weekse dag, in het midden van deze week, voor uw heilig aangezicht. En waartoe wij tot u naderen, Heer, in het gebed, het is u bekend. Deze dag is afgezonderd als een biddag. Een dag van gebed voor al onze noden, tijdelijke noden, geestelijke noden. Een dag van gebed voor de voortgang van arbeid, van ons dagelijkse arbeid, van ook het werk in uw koninkrijk. Ach, Heere, en u is het biddag geworden, en u weet u het, of wij waarachtig van u een biddend hart ontvangen hebben, of wij werkelijk bij u vandaan bidden geleerd hebben, of dat het voor ons nood geworden is, of opnieuw geworden is, dat nu de biddag is aangebroken, en geen biddend hart, geen smekelingsgestalt voor uw heilig aangezicht. En daarom bidden we u, Heere, wil zelf geven dat wij in dit middaguur en in dit avonduur, wanneer wij uw woord willen overdenken en uw heilig aangezicht willen zoeken, dat wij bij u vandaan een waarachtig biddend hart mogen ontvangen, dat we verootmoedigd mogen worden, dat we in de schuld mogen komen voor u. Want het is nodig, Heere, wanneer we zien op onszelf en rondom ons, wanneer we alles zien, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. Dan moeten wij het belijden dat we tegen u gezondigd hebben en schuldig staan voor u. Dat we niet verdiend hebben dat we deze biddag met elkaar mochten beleven. Dat we niet verdiend hebben dat er voor ons nog biddag is, dat er nog een gelegenheid is om ons beden aan onze noden bekend te maken voor uw heilig aangezicht aan uw genadetroon. Heer, het is alles verbeurd en alles verzondigd. Zoudt u dat ons voor het eerst of bij een vernieuwing willen leren? Dat alles verbeurd en verzondigd is. zodat wij een waarachtige, rechteloze bidder mogen worden, die niets heeft in zichzelf, geen reden kan vinden in zichzelf, maar voor wie het nu enkel en alleen een wonder wordt dat u hem nog gelaten hebt in het heden der genade. En een wonder wordt een eeuwig wonder, als u naar zo'n rechteloos, alles verbeurd hebben smekeling, nog zoudt willen luisteren en nog zoudt willen horen. Heren, alleen die gestalt is u wel behagelijk. U zegt het zelf in uw woord, dat een verbroken hart en een verslagen geest bij u nooit veracht is geweest. Geef, Heren, veel dat we dat mogen beoefenen. Een verbroken hart en een verslagen geest. Dan kunnen we het zelf niet meer. Dan moeten we elke dag weer alles van u ontvangen. En als u ons de weg niet wijst, dan lopen al onze wegen vast. Dat geeft een waarachtig in de beoefeningen afhankelijk leven. En dat is kostelijk in uw oog. Want daar wordt gij in verheerlijkt. Heere, geef dat we zo als afhankelijke bidders, die de afhankelijkheid mogen verstaan, omdat ze zelf met al het hunne zijn aan het eind gekomen, dat we zo tot u mogen naderen. Dan zal deze biddag een gezegende biddag zijn. Nee, niet alleen gezegend, maar een biddag zijn waarin u verheerlijkt wordt, waarin de zondaar op het diepst vernederd wordt, maar waarin gij toch aan zo'n diep vernederd mensenkind nog wilt gedenken. Wat zou het eeuwig groot zijn, Heer. Wil zo geven dat wij smeken van u, alle nooddruft aan u mogen voorleggen. Vele noden zijn er van de gemeente, persoonlijk. Ieder van ons kent u bij naam, u weet van onze omstandigheden. We bidden dan in het bijzonder dat ook de gemeentelijke samenkomsten in de toekomst, in het komende seizoen mogen voortgaan. Dat uw woord bediend mag worden. Bovenal bidden we om de zalving en de bediening van uw geest. Opdat in dit bedehuis veel bediening van u gevonden mag worden, Heer. Het is verbeurd aan onze kant, maar schenk het nog uit vrije genade. Maar ook de tijdelijke noden, we dragen ze aan u op. Geef dat de arbeid voort mag gaan, dat zij, onze jonge mensen die naar school gaan, daar goede resultaten mogen hebben. Maar bovenal wil ons alles geven en alles schenken, niet opdat we ermee van u vandaan zouden raken, op het verkeerde spoor zouden komen in een zondige, in een schuldige weg. Maar geef, Heere, dat we bij u vandaan alles mogen ontvangen, en voorspoed en tegenspoed. Dat we bang mogen zijn voor veel voorspoed, opdat we, zoals onze tekst het zegt, dan u niet zouden erkennen. Dat we bang zouden zijn voor veel tegenspoed, opdat we anderszins van uw wegen zouden afdwalen. Maar dat we in alle opzicht voor tijd en eeuwigheid mochten smeken. Geef mij het brood mijns bescheiden deels. Geef me wat me van uwentwege wordt geschonken. Wat me van uwentwege toe mag komen. Dan moeten we het zeggen, Heren. Wij hebben zelfs op dat brood des bescheiden deels geen recht. Wij hebben geen recht op de geringste kruimel brood. Zelfs niet op een druppel water. We hebben ook geen recht op één woord van u. Maar Heren, zoudt u het nochtans, ondanks onze ongerechtigheid, waardoor wij daar geen recht op hebben, aan ons willen gedenken en voor tijd en eeuwigheid ons nog willen zegenen. Heren, gun en geef het. Niet om iets in onszelf, want dan ligt alles kwijt. Maar doe het nog uit vrije genade, om uzelfs wil. Geef, Heren, dat we zo deze middag en deze avond hier, in het midden van deze gemeente, met deze gemeente, een gezegende uren mogen hebben. Wilt u zelf ons bedienen? Elk woord moeten we van u ontvangen. Want anders zal het een woord zijn wat van ons is en wat nog tegen ons getuigt. Wilt u dan zelf onze gedachten en ons hart openen, onze lippen openen, opdat we alleen uw woorden mogen spreken, er zelf buiten mogen vallen en alleen het uwe mogen verkondigen. Dan alleen is het goed. Dan ontvangt u ook de eer. En dat is zaligheid voor verloren zondaren. Geef ook de gemeente een luisterend oor. Geef de gemeente bovenal een luisterend en een opmerkzaam hart. Ach, Heere, wil zelf nog door dit eenvoudige woord van deze middag, toch door uw bediening van uw geest, zwaar des geestes nog zondaars harten aanraken. opdat zondaarsharten geopend mogen worden om acht te geven op uw woord. Dat woord wat ons veroordeelt, wat ons schuldig stelt. Maar dat woord wat nu voor gans ontblote zondaren, voor doemwaardigen, een mogelijkheid, een middel ter ontkoming schenken wil. Die weg wil openen. Geef dat we zo die beide zijden van uw woord recht mogen prediken. Bij u vandaan mogen verkondigen. Ja, wil onszelf de bediening dan niet onthouden. En geven dat ook de bediening in het midden der gemeente zijn mag. Opdat arme zondaren nog als smekelingen mogen komen tot uw genadetroon. Geef ook dat zij die door genade iets van deze zaken mogen kennen. Door u vertroost en verkwikt mogen worden. Ook de noden mogen opdragen van de gemeente, van land, van volk, van hun eigen gezin voor u de Heere. Opdat er nog een biddend volk onder ons zijn mag, Heere. Wat in de schuld mag komen voor u. En u mag roepen of u des ontfermens nochtans niet moede wilt zijn. Maar aan zulke mensen die al verder van u afwijken nog gedenken wilt. Doe het nog, Heere, uit genade. We smeken u het alles. Heer, in het bijzonder voor dit uur. Geef dat alles mag strekken, niet tot onze eer. Dat er niets van ons meer bij mag zijn. Maar alleen het uwe hier gevonden mag worden. Opdat deze biddag niet alleen een biddag voor de tijd, maar voor de eeuwigheid zijn mag. Niet alleen gebeden mag worden en niet alleen vrucht mag dragen voor tijdelijke zegeningen. Maar bovenal deze biddag nog een eeuwige winst mag voortbrengen. We smeken het u niet om iets in of van onszelf, want dan moet alles tegen ons getuigen. Maar we smeken het alleen uit vrije, soevereine genade, om uzelfs, om Jezus wil. Amen. We willen allereerst nog zingen uit de 37e psalm, daarvan het tweede en het derde vers, psalm 37, vers 2 en vers 3. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heere. Dan zal u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. En het derde vers, geen ijdele zorg. Doe u van het heilspoor dwalen en wat er verder volgt, het tweede en het derde vers van psalm 37. na het amen aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 33, daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer ondoen komen in dure tijd en hongersnood. 10e vers van Psalm 33. Het is vandaag biddag. En juist bij deze bijzondere dag die in het midden van de week is afgezonderd, dringt zich een vraag aan ons op. Kunnen we nog wel biddag houden? Biddag in deze tijd. Als we voor het antwoord van die vraag rondom ons heen en misschien zelfs in ons eigen leven zouden zoeken, dan zouden we zeggen nee. Dan is er geen reden. Want alles heeft de mens in eigen hand. We zijn immers verzekerd in alle mogelijke opzichten. Van begin van ons leven tot aan het einde van ons leven. De mens beheerst alle mogelijkheden, zelfs onmogelijkheden haast door zijn kunnen. Dan is er geen plaats meer voor een biddag. Geen plaats meer voor het gebed. Maar we zullen niet bij die vraag blijven staan. Kan er vandaag nog wel biddag gehouden worden in het algemeen? Maar we willen die vraag meteen maar toespitsen. En op onszelf doen aankomen. Kunnen wij biddag houden? Kunt u biddag houden? En als we dan zien in ons eigen leven, dan moet wellicht ook de schaamte ons aangezicht bedekken. Want als we biddag houden, waarachtig biddag houden, zoals we eigenlijk allen dienden biddag te houden, dat betekent dat we een biddend hart kennen. Een verbroken hart. En die vraag ligt dan aan het begin van deze biddag voor u en voor mij. Kennen we dat biddende leven? Kennen we dat biddende hart? Misschien, ja zeker, dat geloof ik, dat u bidt. Dat u veel bidt. Maar bidt u niet veel, ontzaglijk veel, voor tijd en voor de eeuwige belangen, uitgewoond? Bidt u niet ontzaglijk veel dezelfde woorden, zonder dat uw gebed waarachtig een gebed van een verloren, alles verbeurd hebbend mensenkind is geworden, dat smeekt om één kruimel genade van de troon der genade? Als het daar niet gekomen is, verstaan we dan nog wel wat bidden is? Verstaan we dan nog wel wat biddag is? Want biddag, we herhalen het, vereist een biddend leven, vereist een biddend hart. En een biddend leven, dat is een leven van iemand die door Gods genade afhankelijkheid geleerd heeft. Die door Gods genade aan het eind gekomen is met zichzelf. En u alleen nog maar kan vragen, Heere, geef me mijn bescheiden deel. Zelfs dat heeft hij niet verdiend, maar daar vraagt hij om, biddend en smekend. Zo willen we ook deze middag over zo'n gebed van een van de Bijbelheiligen met elkaar nadenken. In dit gebed van Agur zien we dan het gebed van zo'n bescheiden bidder. Het gebed van die bescheiden bidder, daarbij willen we over twee dingen in het bijzonder nadenken. In de eerste plaats letten we op waar hij niet om bidt. En in de tweede plaats letten we op waar hij wel om bidt. Het gebed van een bescheiden bidder waar hij niet om bidt en waar hij wel om bidt. Zoals al gezegd is en zoals u ook kunt lezen in het begin van dit teksthoofdstuk Spreuken 30, is dit gebed, komt dit voor in de spreuken van Agur. Deze Agur die hier genoemd wordt, komt maar eenmaal in Gods woord voor. En wie het geweest is, is ons onbekend. Er zijn vele verklaringen van die naam en vele aanduidingen van zijn persoon. We zullen u daar niet mee vermoeien. Kanttekenaren zeggen dat het een andere naam zou zijn voor de profeet Salomo, de profeet koning Salomo. Of ze zeggen ook een andere profeet die leefde ten tijde van koning Salomo. Met zekerheid dus niet te zeggen Maar dat is ook niet het belangrijkste wie het geweest is. We krijgen uit dit teksthoofdstuk, uit dit laatste hoofdstuk, één na laatste hoofdstuk van het Spreukenboek, een heel duidelijk beeld van deze Ager. Van Agers geestelijke toestand. Deze Ager is namelijk een mens en dat is het allerbelangrijkste. Een man die onder God terecht is gekomen. Een man die voor Gods grootheid heeft gebukt en gebogen. Die op de knieën gekomen is voor de majesteit van God. En dat heeft voor Ager ontzaggelijk veel betekenis ontvangen in zijn leven. Hij ziet de grootheid en de majesteit van God. En in het licht van die grootheid en die majesteit van God ziet hij zijn eigen tekort, zijn eigen onmogelijkheid, zijn eigen schuld en zijn eigen zon. U hoort het hem in het begin van dit teksthoofdstuk zeggen, dat hij onvernuftig is, dat hij geen mensenverstand heeft. Kortom, dat hij alles mist. Hij is onwijs, onbekwaam, dat alleen kan hij van zichzelf zeggen. Maar daarentegen, u leest het in een van de voorafgaande versen, de reden des Heren is doorlouterd. De reden des Heren alleen is wijs. En is rein, is goed en is groot. Zo is dus deze Ager hier in dit tekstwoord sprekend over zijn eigen onbekwaamheid, zijn eigen tekort en schuld en zonde. Maar vanuit dat tekort spreekt hij goed van God. Spreekt hij goed van de Heren. Spreekt hij goed van deze majesteitelijke, van deze heilige, rechtvaardige en goedertiere God. Dat is het begin van zijn gebed. Want ook in het begin van dit teksthoofdstuk, zoals de meeste verklaarders zeggen, is een gebed van Ager al het beginnen. Hij gaat als het ware van zijn spreuken zonder nadere overgang over in het bidden. En het begin van zijn gebed is dan dit. Dat hij goed spreekt van God. Dat hij God verheert. Daar ligt een ontzaglijke les in, gemeente. Hoe beginnen wij ons gebed? We mogen dat toch bijzonder op biddag vragen. Beginnen wij ons gebed alleen maar met Heere geef. Heere schenk. Ook dat is nodig. En we zijn in alles afhankelijk. En we moeten alles ontvangen, dat is waar. Maar beginnen we ons gebed wel om God te verheerlijken? Beginnen we ons gebed om God groot te maken? Om van God goed te spreken? Hoe heeft immers de Heer Jezus Christus zelf niet het allervolmaaktste gebed daar een treffend voorbeeld van gegeven? Dat gebed begint niet met in de eerste plaats toe te bidden naar zichzelf. Maar begint: uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dan gaat het in de eerste plaats om de naam en om de eer van die God. Om de grootheid van God. En hebben we zo nu wel eens leren bidden. Want een door God bearbeid schuldig mensenkind leert in beginsel zo bid. Dat hij in zijn gebed niet alleen maar naar zichzelf toe bidt, nee. Maar in de eerste plaats goed gaat spreken van God. En zijn eigen slechtheid en verkeerdheid, zijn eigen zondigheid, zijn eigen onbekwaamheid, zijn onvernuftigheid gaat belijden en neerleggen voor de troon der genade. En goed gaat spreken van God. Hij mag dan zo bij God, bij Gods recht en bij Gods goedheid vallen, dat hij het in alles met God eens wordt. En alleen maar zegt: Heere, wat gij doet is goed, daar is genade voor nodig. Maar die genade, die schenkt de Heere aan wederhorigen, zodat ze op hun plaats komen. En ook in het bidden, niet in de eerste plaats naar zichzelf toe gaan bidden, maar hun gebed gaan beginnen met het verheerlijken van die God. Want het waarachtige, oprechte gebed komt voort uit het goed spreek, uit het verheerlijken van God. Zo gaat Ager bidden. En die bede lezen, wat hij gaat vragen, dat lezen we in onze tekstwoord. Deze woorden, twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, eer dat ik sterf. Twee dingen heb ik van u begeerd. Dan valt onze aandacht allereerst dat hij hier spreekt van zijn begeerd. Hij begeert iets van de Heer. Hij verlangt iets. Hij smeekt iets. Dat is geen eis. En daar moeten we goed op letten. Hij eist niet van God, want hij heeft geen recht om te eisen. Hij eist niet, zoals zo even verder gesproken wordt over de dochters van de bloedzuiger. Die eisen, geef, geef. En het is nog niet genoeg. Die worden niet verzadigd. En dat zien we rondom ons heen en zien we ook in ons eigen leven. Als natuurlijke mensen worden we van dit leven en in dit leven niet verzadigd. En zijn we hoogmoedige, eisende, eigengerechtigde mensenkinderen. Die eisen maar, die eisen maar. Heel ons leven is een eisen, omdat we nog nooit gebroken zijn. En nog nooit voor God gevallen zijn. Nog nooit een rechteloze geworden zijn. Nee, zo bidt hij niet. Want we hebben het zojuist gezegd en gezien. Deze Ager is onder God terechtgekomen. Is een arm en verloren mens geworden. Die bij zichzelf niets meer had en niets meer kon vinden. Maar die nu als een rechteloze op de knieën komt. Hij begeert. En in dat woord begeren, ook in het grondwoord wat hier gebruikt wordt. Wordt hier duidelijk aangeduid. Dat die begeerte wordt uitgesproken. Als een begeerte van een rechteloos. Rechteloos. Die smeekt hier. Hij zegt het zelf ook nog nadrukkelijker in het vervolg. Onthoud ze me niet eer dat ik sterf. Want hij weet. Hij weet dat de Heeren het hem naar recht zou kunnen onthouden. Dat de Heeren hem naar recht alles zou kunnen onthouden. Maar nu smeekt hij die God die al zoveel in zijn leven zich aan hem niet onbetuigd heeft gelaten. Smeekt hij die God om vervulling van zijn tijdelijke en van zijn geestelijke nooddruft. Hij begeert. Hij begeert, dat betekent dat hij in de rechteloosheid, in de afhankelijkheid terechtkomt voor God. Dat betekent dat hij het moet beoefenen, hoe langer hoe meer, en dat moet ieder die genade ontvangt, hoe langer en hoe meer beoefenen. Zelf naar beneden te moeten. Zelf moeten buigen. Zelf al minder en al minder te moeten. Dat het vastloopt met al onze werk, met al onze wegen, met al onze gedachten. Dat we zelf niet meer kunnen. Voor het tijdelijke en voor het geestelijke. Zelf met al het onze aan het eind moeten komen. Niets meer te hebben. Een ontledigd mensenkind te zijn. Dat voor de kleinste dingen nog de hulp en de bijstand des Heren nodig heeft. Hij begeert. Hij moet op zijn plaats komen. Hij moet zo op zijn plaats komen. En dat moeten wij allen zo op onze plaats komen. Dat we niets meer hebben. Dat alles ons uit handen geslagen wordt. Wat van ons is. En alleen nog maar van genade te mogen leven. Van gegeven goed. In tijdelijke en geestelijke noden te moeten leven. Is het zo voor u al eens biddag geworden? Die vraag komt dan tot ons. Zo voor u, voor mij. Een biddend hart van de hemel ontvangen. Dat we rechteloos zijn geworden. Of zijn we nog rechthebbend, misschien met alle godsdienst die ons aankleeft? Kunnen we onze rechten nog handhaven? Of heeft God al die recht door de ontdekkende werking van zijn Heilige Geest ons al eens uit de handen geslagen, zodat we een arm en verloren mensenkind voor God werd? Of zijn dat vreemde klanken voor u? Dan zeg ik u bij de Heere vandaan, als u nog nooit ontledigd bent geworden, dan hebt u nog nooit ook dat gebed geleerd van een ontbloot, van een ontledigde zondaar die niets meer heeft. En alleen u nog maar van een gegeven, van geschonken goed, van genade kan leven. Zo biddag te houden, dat is kostelijk in de ogen des Heer. Want de Heere wacht op een bidder, op een schuldig mensenkind, niet met zijn recht. Niet met zijn eis. Maar weet u waar de Heere op wacht? Op een bidder die als een ontledigde zondaar komt. Ja, die komt in zijn rechteloosheid. Die komt met de zelfbeschuldiging. Met de koorden van de zelfveroordeling om de hals. Die voor Gods aangezicht in het gebed het moet belijden. Heer, u hebt zoveel jaren, zoveel goed aan mij gedaan. In tijdelijke en ook in geestelijk opzicht zoveel arbeid aan me ten koste gelegd. Maar ik heb schuld op schuld vermeerd. Zonde op zonde gedaan. Ik heb naar recht verdiend dat u niet meer naar me zou omzien. Ik heb naar recht verdiend dat u aan me voorbij zou gaan. Dat u nooit meer aan me zou gedenken. Naar recht, Heere. voor eeuwig van u verstoot. Maar zou er voor zulk een nu bij u vandaan nog een mogelijkheid zijn? Nog een mogelijkheid dat zo een als ik ben nog door u bearbeid kan worden. Dat zo een als ik ben nog mag leven, nog eten en drinken en het leven mag ontvangen. Opdat ik toch nog een poos mag leven. En dan niet voor mezelf, maar kon het zijn. Opdat ik iets van uw grootheid mag beleven. En ook voor anderen iets van de goedheid en de goedertierenheid van God. Voor een slecht mens zal vertellen en mag verkondigen. Is het zo voor u wel eens biddag geworden. Dat u het zelf niet meer wist en niet meer kon. Maar dat alles u uit handen geslagen werd. Zodat u als een ontledigd mensenkind tot die troon der genade vlucht. Vluchtte tot de troon der genade. In de grote dingen en in de kleine dingen. In de allerkleinste dingen toe. Als een rechteloze kwam en God nodig had. En aan de troon der genade smeekt. Want de Heere wil ook in het allerkleinste gebeden zijn. En een zondaar die onder God terecht komt met zijn geestelijke nood. Voor die wordt elke brok brood. En elke druppel water een geschenk van God. En die leert ook in de kleinste dingen, in het tijdelijke leven, roepen tot God en smeken tot God. Voor hem kan het, voor haar kan het wel eens een wonder worden. Dat er nog een tafel aangericht staat. Dat er nog eten, dat er nog leven, dat er nog gezondheid is. Dat er iemand zit die onder God terecht mocht komen. En die zijn eten niet meer kan door de keel kan krijgen, omdat hij daarin de goedheid van God zo mag opmerken, dat wat er naar recht onthouden had moeten worden, ook nu nog bij de Heere vandaan geschonken wordt. Hebben we zo tot in de kleinste dingen wel eens mogen begeren van God. Want de Heere wil voor de kleinste dingen van een schuldig en rechteloos mensenkind nog zorgen. Kijk, dan wordt alles een wonder. Dan wordt heel ons leven een wonder. Dan wordt het kleinste en het grootste. Het wordt alles een wonder. Dan komen wij aan het eind. Maar dan wordt die God die wonder werkt. Wordt daarin zo verheerlijkt. Dat is de bede van deze Ager. Dat smeekt hij hier uit en van de troon der genade vandaan. Tot de troon der genade. Hij smeekt, onthoud ze mij niet. Die twee dingen. Eer ik sterf. Hij bidt dus om iets te ontvangen voordat hij sterft. Hij bidt dus om iets te ontvangen in zijn leven. Er zijn mensen, hopelijk zijn ze niet onder ons. Die bidden weinig om alles in hun leven. Misschien slechts om tijdelijke behoefte. Maar die bidden alleen dat ze eenmaal in de hemel zullen komen. Maar deze Ager bidt. En dat moet ons aller gebed zijn. Ja, de Heere geven dat het waarachtig ons aller gebed steeds zijn. Onthoud ze mij niet, eer ik sterf. Dat ik in dit leven geestelijke en tijdelijke zegeningen van de Heer uit onverdiende genade ontvang. Hij bidt in zijn leven om iets te ontvangen. En om ergens voor bewaard te blijven. Hij bidt om bewaard te blijven voor in de eerste plaats ijdelheid en leugentaal en in de tweede plaats voor armoede en rijkdom. Dat zijn de twee dingen die hij begeert. Bewaard te worden voor ijdelheid en leugentaal, voor armoede en voor rijkdom. Die twee dingen. Het eerste is, Luther zegt daarvan in de kanttekening bij deze tekst, ijdelheid en leugentaal, als hij daarvoor bewaard wil worden en dat smeekt om daarvoor bewaard te worden, dan bidt hij om het geestelijke goed. En als hij smeekt om voor armoede en rijkdom bewaard te worden, dan smeekt hij om het tijdelijke goed. Allereerst dus dan ijdelheid en leugentaal. Daarvoor smeekt hij bewaard te worden. Wat is ijdelheid? Woord dat veel in de schrift voorkomt, denk aan de prediker. Die herhaaldelijk zegt, het is al ijdelheid, ijdelheid der ijdelheid. En dat woord ijdel, dat betekent eigenlijk leeg. Dat is dus de leegte die wij mensen ronddragen. De leegte die wij hebben door de zonde. Alles is leeg, ons hele leven is leeg. Geleegd door zonde en door schuld. Leegte die de mensen, kinderen, ook de Israëlieten in die dagen trachten op te vullen met allerlei afgoden. Afgoden van hout en van steen in die dagen. De afgoden van onze eigen tijd in onze dagen. Ijdelheid en leegheid. Hij bidt om daarvoor bewaard te blijven. Hij bidt ook om bewaard te blijven voor leugentaal. Hij bidt om oprechtheid van het hart. Want het woord leugentaal heeft altijd deze bijbetekenis. Dat ze slinkse listige wegen zoeken die niet naar Gods geboden zijn. En daarom bidt hij hier om oprechtheid van het hart voor God. Hij bidt dus om vervulling van zijn ijdelheid, van zijn leegheid. En om de leugentaal dat hij veranderd mag worden in oprechtheid voor God. Hij vraagt om die genade dat hij oprecht mag wandelen. Dat hij waar mag worden voor God. Dat God zijn wandel en zijn weg mag zien. Zijn zonde en zijn schuld mag zien. Dat hij dat mag beleiden. Dat hij zo waar mag worden voor God. Dat de Heere alle dingen weet. Dat hij zijn schuld als een geopend boek voor de troon der genade neerlegt. Maar ook smeekt dat nu die leegheid die ten gevolge van zijn zonde en schuld tegen God in zijn leven is. Dat nu die leegheid vervuld mag worden. En waarmee zal die leegheid vervuld worden? Waarmee zal de leegheid vervuld worden die een ontdekt zondaar in zijn leven opmerkt? Niet met de wereld. Niet met de schatten van deze tijd. Niet met alles wat verlokkend is in deze wereld. Maar enkel en alleen met God zelf. Met het drie-enige God zelf alleen is dat lege, ontledigde hart te vervullen. En dat is dus de bede die hij als het ware opzendt. Luther tekent dit zo treffend aan bij deze tekst. Hij smeekt om vervulling met dat wat God geeft als de alvervuller. Hij wil vervulling met God en de bediening van die God alleen. Maar nog meer vraagt hij om bewaard te worden. Hij smeekt om bewaard te worden voor armoede en voor rijkdom. Waarom? Waarom voor armoede en voor rijkdom? Omdat deze man zelfkennis heeft. Zelfkennis die de grote gevaren van rijkdom en van armoede hem op het hart heeft gebonden. Wij vragen over het algemeen wel. En misschien, zeker als we jong zijn, dat we rijk mogen worden. Dat het ons goed mag gaan. Maar hij vraagt niet om rijkdom. En waarom vraagt hij niet om rijkdom? Omdat hij weet dat de rijkdom een verheven zal maken. Dat de rijkdom ons brengt tot een gerust leven. Een leven waarin we God niet opmerken. Hij zegt het zelf in het slot van de tekst. De rijkdom brengt ons daar dat we niet opmerken, niet vragen. Wie is de Heer? Dat we de gever van die rijkdom niet zien. Maar dat we alles ontvangen alsof we dat zelf bewerkt. En uit eigen hand hebben doen voortkomen. Daarom ziet hij de rijkdom in zijn gevaar en in de ernst van dat gevaar bij de Heere vandaan. Want rijkdom is een groot gevaar. De schrift laat het ons niet onduidelijk zien. De schrift tekent het ons toch dat het lichter is dat een rijke ingaat. En daar wordt ook mee bedoeld mensen die veel bezit, zeker ook. Dan dat een kemel ingaat in, door het oog van een naald. Dan dat een rijke inga in het koninkrijk der hemelen. En verder lezen we toch treffende geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus. Die rijke man die alle dagen doorbracht in zijn genot met zijn rijkdom. Ging die man dan verloren omdat hij rijk was? Nee. Hij ging verloren omdat hij in zijn rijkdom God niet opmerkt. Omdat hij in zijn rijkdom God niet nodig had. Dat was de reden waarom hij verloren ging. Maar dat gevaar kleefde rijkdom aan. En daar vraagt Agur voor bewaard te blijven. Evenals voor armoede. Want als de armoede komt, dan kunnen de noden van het tijdelijke leven ons zo bezetten en benauwen. Dat we geen tijd meer hebben, geen lust meer hebben om onze geestelijke belangen voor de troon der genade neer te leggen. Het kan zelfs zo ver komen dat we gedreven worden om te stelen. En dreven worden om te stelen is niet alleen maar die zonde tegen de naaste. Dat we van de naaste iets nemen wat ons niet toekomt. Maar stelen is laster tegen God. Dat zegt Agur hier heel duidelijk. Hij laat ons overduidelijk zien dat zonde tegen het ene gebod, tegen het gebod gij zult niet stelen, ook zonde is tegen de eerste tafel der wet. Ja, dat wie tegen één gebod gezondigd heeft, heeft gezondigd tegen alle geboden, tegen de gehele wet schuldig staat. En omdat hij nu bang is dat hij zelfs in de zonde van diefstal zal vallen, omdat hij bang is dat hij door armoede van de Heere wordt afgetrokken, daarom smeekt hij om bewaring van armoede en van rijkdom. En waarom smeekt hij nu tenslotte in deze gedachte dan? Waarom smeekt hij nu om hiervoor bewaard te blijven? Wel, omdat hij alleen maar roept om de nabijheid des Heer. Want rijkdom trekt hem van God af. Armoede trekt hem van God af. Ijdelheid leidt hem van de Heere weg. En logentaal leidt hem van God af. Hij zoekt dus in dat waarom hij vraagt van bewaard te blijven. Daar zoekt hij alleen de nabijheid des Heer. Die wil hij overhouden. Dat begeert hij met zijn ganse hart. Smeek om de tegenwoordigheid van God in zijn leven. Kennen we dat in ons leven persoonlijk? Smeek om die tegenwoordigheid. Om bewaard te worden van alles. Van zonde en van wat niet zondig is. Maar van alles wat ons van God zou kunnen aftrekken. Kennen we dat nauwe leven? Dat we in vele dingen de gevaren zien en de gevaren opmerken. En dat we alleen maar voor veel dingen willen waken, opdat we waarachtig bij de Heere terecht zouden komen. Onder God terecht zouden komen. En die nabijheid van die God zouden ervaren, zouden proeven en smaken. Want die nabijheid, als een ziel daar iets van mag kennen, dat is alles. Dan zingen ze met Asaf. Het is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wees bij die God. En dan waken ze voor alles wat van die nabijheid aftrekt. Hoewel er veel zonde is, ook inklevend verderf is, wat hen steeds weer uit die nabijheid wegtrekt. Maar ze smeken bewaard te blijven voor alles wat hen de tegenwoordigheid Gods kan onthouden. Ja, ze roepen er ook om steeds maar die nabijheid des Heren te mogen kennen en te mogen ervaren. Want God is het zo waard om gediend te worden met een volkomen hart. Volkomen hart God te dienen. Die vraag, is dat nu onze begeerte? Is dat nu ons verlangen? Of is het verlangen van ons gericht op alle tijdelijke dingen? Dat we goed door dit leven komen. Dat we een goed leven mogen leiden, dat het ons goed mag gaan dit komende jaar, dat ook alle tijdelijke dingen een goed verloop mogen hebben, de arbeid, de schoolgang, noem maar op, dat alles tot tevredenheid en tot blijdschap zal stemmen, is dat onze biddag? Of is het nu, het is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij die God, en die God te dienen met een volkomen hart, met gehele hart. Als dat onze begeerte waarachtig is, dan wordt het vandaag een biddag. Een biddag in verootmoediging. Want dan moeten we beleiden en beleven dat ons hart zo gehecht is aan de dingen van dit leven. Aan rijkdom. Aan logentaal. Aan ijdelheid. En dan moeten we in de schuld komen, zelfs na ontvangen genade. Dat we de Heere niet gediend hebben, ook het afgelopen tijd waar ook een biddag aan vooraf is gegaan. Niet gediend hebben met een volkomen hart. Dat we ons hart en onze gedachten en ons leven zo opengezet hebben voor allerlei dingen. En dat we de weldoener in ons leven zo weinig als een rechteloze in verwondering te voet zijn gevallen. Heere, wat zijt gij nog goed dat ge aan zo'n mensenkind als ik ben, dat zo vuil ben door mijn zonde en ongerechtigheid, tot in de kleinste en in de grootste dingen toe, dat u aan zo een nog wilt gedenken. Aan zo een nog eten en drinken nog het leven wilt schenken. Aan zo een de bediening van uw woord, het lezen uit uw woord nog wilt schenken. Wat is het nog een wonder dat God ons dat gegeven heeft. Als het zo'n wonder wordt, vanuit een rechteloos gebed en vanuit een smekend gebed, dan wordt de bede ook geboren, Heer. Zou u nou aan zo'n schuldig mensenkind ook willen gedenken? Zou er voor zo een nog een mogelijkheid zijn om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? dat gebed. Dat is de Heere aangenaam. Want zulke verbroken harten en verslagen geesten zijn bij de Heere nooit veracht geweest. Hij bidt deze Ager als een rechteloos het gebed van die bescheiden bidder. En dat gebed van die bescheiden bidder, daarin bidt hij dus om bewaard te worden van die vier dingen die we genoemd hebben. Maar hij bidt ook om iets te ontvangen. Zijn begeerte wordt heel duidelijk uitgedrukt. In een van de versen van onze tekst, in het laatste gedeelte van het achtste vers, voed mij met het brood mijns bescheidendeeds. Voed mij met het brood mijns bescheidendeeds. Dan vraagt hij dus in het bijzonder, hij laat de geestelijke nood in dit gedeelte verder rusten om daar straks verder op terug te komen. Maar hij vraagt dan in de eerste plaats om vervulling van zijn tijdelijke nood. Hij vraagt, voed mij met het brood mijns bescheidendeeds. En dat mag ook het gebed van ons allen wel zijn op deze middag. Als hij dat namelijk bidt, dan vraagt hij, voed mij. Dan wil hij dat dus ontvangen. Dan belijdt hij dat dus te willen ontvangen uit de hand van God. Hij belijdt dat hij zelf geen brood, geen voedsel, geen eten, geen leven kan bewerken. Maar dat hij alles moet ontvangen. Dat hij het voedsel moet ontvangen. Dat hij de smaak moet ontvangen. Dat hij de voedende kracht moet ontvangen. Kortom, dat hij alles moet ontvangen voor dit tijdelijke leven uit Gods hand. En als dat op het hart gebonden wordt door de bediening van de geest, dan geeft dat ook in tijdelijke noden een afhankelijk en een smekend leven. Kennen we dat? Kennen we dat? We bidden misschien vaak voor ons eten, maar is het ons alles een wonder geworden dat we nu dat eten mochten ontvangen. Ik weet het hoor, we hebben de tijd daarin niet mee, want alles komt ons toe als vanzelf. Maar is het zo bij God vandaan wel eens op ons hart gebonden, dat het nu alles komt uit de hand van God. Dat hij het ook in onze dagelijkse behoeften nog betoont, dat hij nog gedenken wil. Dat hij nog langmoedigheid betoont in ons leven. Dat hij nog sparende en onderhoudende goedheid betoont. Heel ons leven door. Uit Gods hand brood mijns bescheiden deed. Want hij smeekt het van God. Voed mij met het brood mijns bescheiden deed. En dan is merkwaardig die uitdrukking. Waar al iets van gezegd is in het licht van het voorafgaande. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Hij vraagt dus om een bescheiden deel brood. Een bescheiden deel, dat is niet een deel waarvan hij de hoeveelheid uitmaakt. Maar een brood mijns bescheiden deels, dan laat hij het aan God over wat God hem toeschikt. En wat God hem toeschikt, dat is goed. Wat God hem schenkt, dat is goed. Kijk, dat is nu genade. Genade. Dat bestaat in de eerste plaats hierin, dat we voor ingewonnen wordt. Heren, wat gij doet, is goed. Daar is genade voor nodig. Zeker als er tegenspoed komt. En als God al minder brood en voedsel zou geven. Als er honger en nood en ziekte en lijden zou komen. Als dat bescheiden deel te klein en te gering wordt. Als God zijn zegeningen in gaat houden. Wat hij naar recht zou kunnen doen, ook in ons en in ons vaderland en in ons leven, dan wordt het moeilijk. Dan komt er opstand, dan komt er rebellie. Maar als God dan overkomt en genade schenkt, inwinnende genade voor die goddelijke wil, dan mogen we buigen. Dan mogen we het eens worden met God. En er is geen zaliger plaats om in de nood van het leven het met God eens te mogen worden. Want dan mogen we zelfs die roede, zoals het staat in Psalm 94, de roede van God wel kussen. Omdat we uiteindelijk dan in de nood van het leven, in de bestrijdingen, in de moeitevolle omstandigheden, God mogen overhouden. En die hand van God mogen overhouden, die ons nog zoveel goedheid en zoveel schenkt. Wat alles toch uiteindelijk onverdiend is. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. God bepaalt dat deel, mijns bescheiden deels. God bepaalt dat deel niet alleen, Maar hij smeekt ook, ja, hij vertrouwt, hij pleit dat God hem dat deel toe zal schikken en zal schenken. Dat is een bescheiden deel. Dat wil ook dit zeggen, dat zit ook in het grondwoord. Dat dat een deel is wat dagelijks terug moet keren. Dat dagelijks om gebeden moet worden. Hij is dus een man, deze Ager, die bij de dag leeft. En ook dat is een teken, een kenmerk van genade. Want hij heeft dagelijks nu maar weer die inlating, de goedertierenheid en de zegenende hand van God nodig. En daartoe komt hij dagelijks op de knieën, om dagelijks te vragen, geef mij het brood, mijns bescheiden deels. Om dagelijks om dat brood te smeken. Dat is elke dag weer nodig. Zoals de kinderen Israëls in de woestijn. Elke dag weer opnieuw het brood moesten nuttigen. Wat ze elke dag weer opnieuw ontvangen. Zo moet ook Ager, zo moeten wij allen elke dag opnieuw het brood ontvangen. En dat vraagt van ons. Zoals het van de Israëlieten vroeg. Elke dag weer om te knielen, om dat manna op te rapen. Zo vraagt het van ons ook. Elke dag te knielen. En als een wonder van Gods goedertierenheid. Van Gods langmoedigheid. Elke maaltijd ontvangt. Zo dient het te zijn. Zo dient ons leven te zijn. Wanneer we ernst maken met de dingen van Gods woord. Wat schieten we dan tekort? Wat schieten we dan tekort op biddag als deze? Want dan moeten we het zeggen dat we in de tijdelijke noden nauwelijks waarachtig gebeden hebben. Dan is alles tekort. Dat het ons maar smarten mag. Dat het ons maar op de knieën brengen mag. Dat het ons maar veel smart mag zijn dat God zo weinig tot in de kleinste dingen van ons leven toe verheerlijkt wordt. Dat het ons maar veel verbroken hart mag geven. Dat God zo weinig verheerlijkt wordt in alle dingen van ons leven. In ons gebed en in ons smeek om de kleinste dingen toe. Ja, zelfs in het geestelijk. Dat God ook daarin zo weinig verheerlijkt wordt. Want dat ook zo weinig gesmeekt wordt. Niet om dagelijks brood alleen, maar bovenal dat God het brood des hemels, het hemelse brood, ons schenken zal. Want ook dat brood, dat is het teken, het staat duidelijk in Gods woord herhaaldelijk genoemd. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar dat er een geestelijk brood, het geestelijk manna nodig is. Voor een schuldig mensenkind willen in dit leven in beginsel leven tot eer van God. En wil hij in dit leven ook vervulling van zijn nood vinden. Geestelijk manna, dat schenkt God aan wie? Aan zulke bescheiden bidders. Niet bescheiden, omdat ze nu eenmaal een bescheiden karakter hebben. Die bescheidenheid is hier niet. Maar het is een bescheidenheid van God vandaan zelf geleerd. Een rechteloze bidder geworden voor God. Die alles verbeurd en alles verzondigd heeft. En nu elke druppel water en elke beter brood zijn wonder mag worden. Voor die wordt het ook een wonder als God nu aan zo'n alles verbeurd hebben. Die zichzelf als een onwaardige, ja als een doemwaardige moet leren kennen. Dat God aan zo'n kein nog druppels en nog gedeelte van dat hemelse manna zendt. Dan mogen ze leven. Hoewel ze zelf moeten komen met het koor der veroordeling aan de hand. Dan mogen ze leven bij een geopende hemel. En dan komen daar uit die geopende hemel. Brood des bescheiden deels het hemelse manna. De hemelse vertroostingen die God doet dalen in de schuldverslagen zondaarsharten. Dat God nog schenkt het hemelse manna. Dan wordt het wonder zo groot. Dat God nu voor de tijd en voor de eeuwigheid aan zo'n bidder denken wil. Dat hij hem eten en drinken en het leven gegeven heeft. Alles voor hem gezorgd heeft. En dat hij nu ook voor zo'n onwaardige nog het brood des hemels heeft weggelegd. En het wil schenken om niet uit vrije genade. Wat is dat hemelse manna? Dat is dit dat de Heere aan een schuldig mensenkind zijn woord bekend gaat maken. Waar het woord voor eerst hen aan moest klagen. Hen moest veroordelen, hen schuldig stellen. Daar wordt dat woord nu geopend. En met andere ogen, als het ware met verlichte ogen van de geest, mogen ze dat woord gaan lezen. En daar spreekt nu dat woord van het hemelse manna.
Daar spreekt nu dat woord dat eerst veroordeelde. Dat ligt vol met belofte, met vertroosting. Dat spreekt van de liefde Gods. Van de onuitsprekelijke liefde Gods jegens een zondaar die naar het recht verloren moest gaan. Ja, dat woord, die belofte Gods, gaan richten op de inhoud van de belofte. Op de inhoud van het woord. En wat is de inhoud van het woord? Wat is het hart van het woord? Dat is de Heere Jezus Christus. Dat is het brood, het levende brood, die het zelf van zichzelf getuigd heeft in zijn woord. En hij gaat in het gewaad van het woord zichzelf verklaren. Aanvankelijk misschien door de schaduwen heen, maar de schaduwen worden al meer opgeklaard door deze beminnelijke Zoon van God. Hij gaat zichzelf verklaren in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn diepe vernedering. En dat die vernedering nu nodig was door onze schuld en door onze zonde. O, hoe wordt dan met de blik op de lijdende Christus de rouwklacht gehoord dat het nu ook door onze schuld en door onze zonde was. Maar hoe wordt nu door een schuldig mensenkind met de rouwklacht over de schuld en zonde nu bij God vandaan de bevende hand des geloofs gelegd. Op dit volmaakte, op dit volkomen offerlam. Hoe wordt hij gezien in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid en zijn beminnelijkheid. Alles wat aan hem is, is gans begeer. Zo schijnt God voor tijd en voor eeuwigheid. Een volkomen zegen. Zouden we die zegen dan persoonlijk voor ons niet begeren? Die zegen te ontvangen, dat er dan vandaag nog bidders mogen geboren worden. Smekelingen, boetelingen aan de troon der genade. Die naar recht moeten betuigen het niet verdiend hebben dat God ooit nog naar hen omzag. Maar die nu in elke bete brood en in elk druppel water die ze ontvangen mogen, nog de langmoedigheid, de goedheid van God gaan zien. Die erin gaan zien dat het ook alles nog de algemene goedheid is die ook vrucht is. Grond van het offer, gegrond in het offer van de Heere Jezus Christus. En die zo onwaardig in dit leven om een tijdelijke zegening gaan smeken. Maar ook gaan roepen, Heere, red mijn ziel. Want een God voor de tijd, dat is groot. Zegeningen in de tijd, dat is rijk. Maar zegeningen zonder de eeuwigheid, zonder de zegeningen voor de eeuwigheid, dat is nog eeuwig te kort. En daarom smekelingen, dat die geboren mogen worden. We hopen er vanavond nog iets meer van te zeggen. Dat die geboren mogen worden, die smeken om hun behoud. Die smeken ook vanuit hun rechteloosheid. Want anders kan geen smeekgebed tot de troon der genade komen. Rechteloos smekend, Heere, schenk als het u behagen mag, want ik heb het niet verdiend. Dat hemelse brood ook aan mij. Zou het voor mij nog kunnen, voor zo een, die al uw zegeningen zo lang hebt versmaakt. Misschien een bekeerde vader, een moeder gehad, die de Heere vreest. Die het weet hoe de wegen liggen. Maar die altijd maar heen geleefd ben langs uw zegeningen in natuur en in genade. Die altijd maar in mijn zonde geleefd. Dat u zo gearresteerd mag worden, op de knieën mag komen en roepen mag. O Heere, geef het nog dat ik u mag leren kennen. Uw goedheid heeft zich op alle dingen in mijn leven uitgespreid. En ik heb er geen acht op gegeven. O, dat het u zo mag vernederen en vertederen voor Gods aangezicht. Dat u een gebroken hart en een verslagen geest mag overhouden. Dan komt er plaats voor dat volzalige werk. Van die drieënige God die een hoorder is van het gebed. Want die bidder deze Ager heeft ontvangen. Al wat God van hem begeert. En dan is het nog altijd waar dat zo'n verbroken hart en verslagen geest bij God nooit veracht is geweest. Hij schenkt mildelijk. Aan schuldenaren, aan rechtelozen. Vlie dan tot die troon der genade. Vlie dan tot die troon der genade. Beleid uw biddeloosheid. Beleid uw onmacht, uw onwil. Alle verzet wat in uw leven is. Alle weinig of geen opmerkzaamheid op de goedertierenheden des Heer. Dat uw rechteloze mag komen en mag smeken. In de binnenkamer mag komen en mag roepen, o God, ontferm u mij. Dan zal de biddag een eeuwige winst schenken. Want God geeft mildelijk, zegt Jacobus. En hij verwijt niet, hij geeft zijn bemoeienissen te leren kennen aan zulke verslagenen van hart en verbrokenen van geest. Is het niet waar, u die genade mag kennen, dat God op het wonderlijkst op zijn tijd soms kwam te verhoren. Dat God op het wonderlijkst overkwam, als u niet meer gedacht had, als u niet meer, als voor u een eeuwig verloren zaak, een afgesneden zaak was, dat God toen overkwam. Dat God zichzelf toen niet onbetuigd heeft. Dat het toch eeuwig waar is, dat in de bevinding ook geleerd wordt. Eer ze roepen zal ik antwoorden, dat hij staat om zijn genade weg te schenken aan zulke wederhorers. Wat wordt het wonder dan groot? Wat wordt het eeuwig groot? Wat wordt het dan vanuit dat bescheiden hart een gebed opgezonden? Heere, geef me, voed me met het brood mijns bescheiden deens. Voed me bovenal met dat hemelse manna. Heere, geef dat bij alles wat u me geeft, dat mag overhouden uit uw hand voor tijd en eeuwigheid alles te mogen ontvangen. En dat ik in alle dingen eens mag blijven, mag worden met u. Zo biddag te houden is gezegend biddag houden. Als de biddag ons daar mag brengen. Uiteindelijk natuurlijk als middel, want biddag zelf brengt ons hem niet. De Heere brengt ons. Maar als biddag het middel zijn mag, waarbij de Heere ons op de knieën brengt, ons rechteloos maakt. Ons het eens doet worden met hem. Alles wat gij doet is goed. Geef me het brood. Mijns bescheiden deens. Voor tijd en eeuwigheid, Heer. Beveel ik mij als onwaardig. Als een die het niet verdiend heb aan u de Heere aan. En wat gij me toeschikt. Dat alleen is goed. Dan is dit leven een afhankelijk, een biddend, een gezegend leven. Dat niet alleen. Want als we het zo met God eens mogen worden voor tijdelijk en geestelijke belangen, dan is het een zegen die zelfs over dood en graf heen gaat. Waar de Heere zelf, die bescheiden bidders aanneemt, niet om hun gebed, niet om hun smeek, maar alleen om zijn goedertierenheid. Alleen uit zijn vrije gunst. Er blijft niets van ons over. Alles uit hem. En dat is nu de zaligheid. De grootste zaligheid voor de kerk. Die biddag, die dat mag beoefenen op biddag, heeft de kostelijkste biddag die men denken, die men beleven kan. De Heere geef dat deze biddag zo biddag mag zijn. Niet het onze, niet wat wij begeren, maar dat we alleen mogen smeken. Heere, schenk u wat u het goede dunkt voor ons. En wat het ook zij, het is goed, omdat gij goed zijt. Dan blijft er op biddag niets anders over dan goed te spreken van God. Dan is biddag eigenlijk ook al dankdag.
danken en bidden. Heere, wat wilt gij uw goedertierenheid nog bewijzen aan mensen die het niet hebben verdiend, dat u uw woord nog gaf, dat u de overdenking van uw woord nog geeft. Heere, geef dat we maar klei mogen worden van die bescheiden, rechteloze bidders in alle dingen van het leven. Och Heere, geef dat we zoals een klein, ootmoedig mensenkind elke dag van onverdiende genade mogen leven. Dat zelfs ons eten, ons drinken, de gezondheid nog door u geschonken is. Want we beginnen vaak in het geestelijke leven zo hoog. Maar u daalt zo laag neer en het begint zo laag. Dat we uw hand op gaan merken in alle dingen van het leven. En dat we elke dag veel smeken en bidden om u en uw gunst te mogen ervaren in tijdelijk en geestelijke dingen. Heere, leer ons zo aan de grond te komen met alles, met het tijdelijk, met het eeuwige, opdat we u mogen leren kennen, ja tot eer van u, door u geleid mogen worden. Ook ingeleid mogen worden in dat gebed van zo'n bescheiden, van zo'n ootmoedige bidder. Heere, wat zou het groot zijn. Geef dat we ook vanavond zo samen mogen komen. Waar we van deze middag in bijzonder stil stonden bij het gebed van een bescheiden bidder. En vanavond in bijzonder stil willen staan bij het gebed van een rechteloze bidder. Heere, geef dan ook uw bediening, zoals u uw hulp en nabijheid ook in dit middaguur ons niet hebt onthouden. Wil het zondige en verkeerde genadig uitdelgen, wat ons zelfs in de heiligste verrichtingen ook in dit ogenblik heeft aangekleefd. Alle gebrek weren en geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat er nog arme zondaren mogen zijn, die getroffen zijn door uw woord, dieper ontdekt mogen worden door uw woord. Bemoedigd mogen, nadat u weet dat we nodig hebben. Opdat ze alle begeren mogen te kennen geven aan u. En voor u mogen zijn als een ager. Schenk me brood, mijn bescheiden denkens. Geef het ons, Heer. Wil in de tijdelijke dingen in het bijzonder ook dan aan ons gedenken. Deze middag dragen we het aan u om. Heere, de oogst, het gewas van dit jaar. Er zijn zoveel teleurstellingen en zoveel schade de vorige jaar geweest. Zou u uit genade ook alles nog ten beste willen keren. Heere, u weet het, we hebben het niet verdiend. Het is alles uw oordeel over ons wegzinkend vaderland. Maar wilt u nochtans het geven uit genade. Geef dat alle takken van arbeid, welke dan ook, zoals ze onder ons vertegenwoordigd zijn en daarbuiten, goede voortgang mag hebben. Wil alle dreigende oordelen, Heere, nog afweren, kon het zijn. Of als uw oordelen moeten komen wat wij verdiend hebben. O God, leer het ons dan. Onze zielen als een buit daaruit weg te leren dragen. En geef geen rijkdom, geen armoede, maar geef in het tijdelijke het brood mijns bescheiden deens. Opdat ik u alleen mag overhouden. En het mijn grootste begeren mag zijn u te dienen. Geef dat zo dit jaar niet ongezegend mag zijn. We smeken het u. Niet om iets uit of van onszelf. Maar enkel en alleen uit vrije soevereine genade. Om Christus wil. Amen. We willen tenslotte nog zingen onze slotzang. Psalm 34, het vijfde vers, vreest, vreest hem. Het allentijd, gij heiligen, daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 34.
Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.